Je zou hier natuurlijk inderdaad nog, nog zeker een langere tijd over na kunnen denken. Maar ik ben gewoon eens even benieuwd om te horen wat jullie allemaal aan context hebben gevonden. Of misschien niks, dat kan ook. Wat hebben jullie gevonden? Roep eens wat.
Profetie.
1 Korinthe 14 gaat over profetie en tongen in de gemeente. Ja.
Oh, in de context.
Ja, 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 ja.
Het is een brief in de tijd dat Paulus ook naar de Joden sprak.
Zeker.
In de structuur staat dat het gaat over de gaven, geestelijk, en het staat tegenover de gaven persoon.
Oké, het gaat over de gaven. Dat heeft inderdaad, het stukje hiervoor gaat over het profeteren en het spreken in tongen in de gemeente. Hebben jullie nog meer gevonden?
Nou, we zijn daar 14 jaar lang door André in onderwezen in zijn dagteksten.
Ja, die is hier natuurlijk ook. Nou, volgens mij is hij nog niet hier. Ik zat pas te kijken. Hij is bij 14 vers 16 of zo.
Nou ja, in ieder geval, het gaat erover, het moet verstaanbaar zijn.
Ja, ja. Ja, het, als je in talen spreekt, in tongen spreekt, dan moet dat
verstaanbaar.
Ja. Zal ik eens even delen wat ik in al mijn extra tijd die ik heb gehad hier over gevonden heb? Context. Nou, inderdaad wat ik ook opmerkte, het staat in een stuk wat gaat over profeteren en het spreken in tongen in de dienst. Nou, en het gaat eigenlijk vooral in dat stuk over, Paulus zegt, hoe kan je dat op een ordelijke manier in een dienst hebben? Het gaat over wat is ordelijk. Direct hiervoor gaat het ook over, want God is een God van orde en niet van wanorde. Dus de dienst moest ordelijk verlopen. Wat ook opvalt, en daar heb je misschien een klein beetje kennis ook nodig van het Griekse woord voor vrouw, dat is een woord wat vaak gebruikt wordt in de man-vrouw relatie. Net als wij vrouw ook als vrouw van gebruiken. Wat hier misschien in de vertaling niet direct duidelijk is, is dat het dus gaat om hoe verhoudt een man zich ten opzichte van haar vrouw. Hoe verhoudt een vrouw zich ten opzichte van haar man, moet ik het goed zeggen. En dat is misschien uit het stukje in 1 Timotheüs 2 vers 11 en 12 nog wat duidelijker dat het om die relatie gaat. Want, zoals terecht werd opgemerkt, 1 Timotheüs 2 vers 11 en 12 zegt ongeveer hetzelfde als onze tekst. Ik heb hem er even bij gezet. In 1 Timotheüs 2 vers 11 tot 14 zelfs, daar lezen we: laat een vrouw in stilte leren, in alle onderschikking. Te onderwijzen nu sta ik een vrouw niet toe, nog een man te domineren, maar in stilte te zijn. Want Adam werd eerst gevormd, daarop volgend Eva. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw, misleid, is in overtreding gekomen. Ook hierin zien we, zeker dat stukje, dat het gaat om dat de vrouw de man niet zou domineren. Niet in die zin, als ze, dat is een beetje ook hoe bijvoorbeeld in Efeze 5 wordt gesproken, hè, dat een vrouw zich dient te onderschikken aan haar man. Wat is het achterliggende probleem, zou je kunnen zeggen? Nou, onderwijzen, profeteren en talen in de gemeente is een vorm van leiding geven. Als je voor een dienst staat en je gaat voor in dit soort dingen, dat wordt gezien als een vorm van voorgaan, van richting geven aan de gemeente, en wordt ook gezien als een, in die zin, een mannelijke rol. Paulus die zei ook, ik sta niet toe dat vrouwen onderwijzen, want daarin zou zij op een bepaalde manier volgens Paulus de man overheersen. Dus dat is het probleem wat hier achter ligt. Het gaat om de man-vrouw verhouding en om wat een mannelijke rol is of niet. En daarom zou het een, ik heb gezet de zaakjes, een getrouwde vrouw, want dat is dus een beetje de veronderstelling die hier blijkbaar gedaan wordt. Daarom zou het een getrouwde vrouw niet passen om in een gemeente op zo'n manier voor te gaan. Oké. Culturele achtergrond. Er is misschien nog wel wat over de culturele achtergrond te zeggen. Als je gaat kijken naar heidense godsdiensten, hadden vrouwen daar vaak juist een hele prominente rol. Er zijn veel verhalen over heidense godsdiensten waarin vrouwen als priesteressen optraden. En er zijn nog allerlei andere culturen waarin vrouwen inderdaad prominent aanwezig waren. Nou ja, als het gaat om onderwijs geven, misschien zat er ook wel achter, werd ergens genoemd. Je moet je bedenken dat vrouwen over het algemeen in die tijd geen enkele vorm van opleiding hebben gehad. Dus is dat nou wel verstandig om ze? Dat is een puur praktische overweging die wordt gegeven. Is dat dan wel geschikt om te onderwijzen?
Dat staat er ook later in vers 38. Indien iemand onwetend is, laat hem onwetend zijn.
Ik weet niet of dat specifiek over de vrouw gaat. Want het gaat volgens mij meer over of het een gebod is van de Heer of niet. Maar, nee. Ik weet niet of die tweede nou heel overtuigend is. Want in principe, hè, als je kijkt naar de apostelen, die waren ook ongeletterd. Dus dat moet in principe niet gelijk iets zijn waarom ze niet zouden kunnen onderwijzen. Maar goed, het werd opgemerkt en het is wel onderdeel van die cultuur. En, nou ja, we hebben het over die man-vrouw verhouding gehad. Die was in die cultuur natuurlijk sterk aanwezig. Een verschil tussen positie van man en vrouw. Heel veel meer is er in dit opzicht niet over de cultuur te zeggen. Is dit een cultureel gebonden probleem? Ik denk dat cultuur enigszins meespeelt, maar het lijkt niet cultureel gebonden. Zeker als je kijkt naar 1 Timotheus, waarop Paulus zijn redenering baseert, dan baseert hij het op de scheppingsorde. Op de volgorde waarin man en vrouw gemaakt zijn. Dat is iets wat niet cultureel gebonden is. Dat is een vaststaand feit. Dan moet ik er wel bij zeggen, Paulus geeft hier een soort natuurlijke manier aan waarop het gaat. Hij geeft een soort richtlijn. Maar je moet niet denken dat dit een soort wet is die Paulus hier neerlegt. De Bijbel is vol van uitzonderingen op wat Paulus hier neerlegt. In een ander stuk, 1 Korinthe 11, waar we straks naar gaan kijken, dan geeft Paulus juist bepaalde voorwaarden waaronder vrouwen bidden en profeteren in de gemeente. Dat is iets waar hij in dit vers lijkt te zeggen dat dat niet mag. Maar goed, daar komen we zo nog op terug. Hij zegt in zijn eigen brief dus eigenlijk al dat het wel kan. Nou, je hebt nog teksten waarin Priscilla, Apollos het evangelie in privé verder uitlegt. Filippus' 4 dochters, die waren allemaal profetessen in het Oude Testament. Als je zoekt op profetes, dan krijg je ook legio aan voorbeelden. Miriam, Deborah, Hulda, dat waren de eerste 3 die ik vond, maar er waren heel veel resultaten. Het komt toch best vaak voor in de Bijbel. In feite, hè, als we kijken naar die tekst over het huwelijk, dat de vrouw zich zou onderschikken aan haar man. Ook dat is natuurlijk een tekst met nuances. Het geeft iets aan van hoe God dat heeft neergezet, dat een vrouw dat een man het hoofd van zijn gezin mag zijn, dat hij voorop mag gaan. Maar dat betekent natuurlijk ook in het huwelijk niet dat een vrouw nooit een keuze zou mogen maken of nooit ergens even voorop mag gaan. Het is een soort van richtlijn die daarin wordt meegegeven, die heel goed past in hoe man en vrouw in elkaar zijn gezet. Maar het is geen ijzeren wet. En dat lijkt ook een beetje bij deze tekst te zijn. En nou, ik heb eigenlijk nog nooit echt gehoord dat het in haar heel erg speelt. Maar op de een of andere manier lijkt het toch best natuurlijk te verlopen dat ook in onze gemeente eigenlijk vooral mannen in dit soort dingen voorgaan. In het onderwijzen dan vooral. Die anderen met profiteren houden we ons in die zin niet zo heel veel meer bezig. Maar in die zin lijkt er dus inderdaad wat in te zitten, dat dit iets is wat van nature een mannelijke rol is. Ja, dus ik denk als het om deze tekst gaat, het lijkt niet echt cultureel gebonden, maar het is wel een tekst met de nodige nuances. Kunnen jullie daar wat mee?
Ja.
Dan is er nog, wat is het genre?
Het genre. het genre is hier een brief, een leerbrief van Paulus, dus in die zin denk ik dat het genre niet heel veel eraan afdoet of toedoet. Hier speelt ook niet echt die vraag van moeten we het letterlijk nemen of niet. Dit is, hier is veel relevanter of dit een tijd- of cultureel gebonden ding is, denk ik. Maar ja, dat is ook iets waar je toch nog even over na moet denken, voordat je het kan afstrepen. Oké. De volgende. Het hoofddoekje. Ja. Nou, jullie mogen weer, toch zeker 10 minuten hiermee aan de slag. Dus gaan we eens even kijken wat je kan vinden in de context van 1 Korinthe 11, vers 4 en 5.